zit niet in de achterbank mm-hmm. van de auto. Ik zit in de achterbak van de auto. Ik ga eerst op de achterbank van de auto zitten. Weet je wel, al aan het stuur zit Ruud of de therapeut. Daarnaast zit de psychiater en allerlei mensen. En dus ik ga eerst van de achterbak ga ik naar de achterbank. En dan ga ik aan de bijrijderstoel zitten. Mm-hmm. En op een bepaald moment, en dat is verantwoordelijkheid, denk ik, ga ik sturen.
Zelf sturen. Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Leuk dat je luistert. Vandaag spreek ik met François de Waal over een aandoening, of niet, die ons allemaal regelmatig fascineert en bezighoudt. Depressie. Wat is het? Hoe moet het? Hoe kan het? François gaat het me vertellen. Luister maar. Nou, François, wat is het dan, een depressie?
En wat is een depressie? Dat is alsof je kop in vuur staat. Hoe heet dat? In brand staat. Je lichaam in brand staat en je leven in brand staat. En dat je er diep van overtuigd bent, dat zeg je tegen jezelf. Dat brul je tegen jezelf 24 uur per dag, dus helaas ook 's nachts. Mijn leven is compleet mislukt. Het komt nooit meer goed. En het is allemaal mijn schuld. Het is allemaal hele absolutistische, heb ik nu geleerd, allemaal absolutistische woorden. Weet je, mijn hele leven is kapot. Het komt nooit meer goed, het wordt nooit. Hè.
Alles is fout.
Alles is fout. Maar goed, wacht even. Dat heb ik 2,5 jaar, toen ik dus midden in de depressie zat, heb ik dat niet geloofd. Daar was ik 100% van overtuigd. Hè. Dus mensen die daaraan twijfelden, die hoonde ik weg. Of zelfs dat niet, want ik was totaal verlamd. Want weet je, mijn hoofd was in brand en ik was totaal verlamd, murf. Maar goed, dat is depressie.
De beroepsgedeformeerde gekke in mij roept gelijk, dan was het een depressie met psychotische kenmerken.
Ja.
He, dat klinkt als een nihilistische waan.
Mm-hmm.
Of durf jij te zeggen dat depressieve mensen per definitie absoluter zijn in hun denkbeelden?
Dat denk ik wel. Ik denk, ik ga nu iets zeggen wat volgens mij niet zo populair is, maar laat ik maar voor mezelf spreken, dat is beter. Nou, laat ik het heel kort uitleggen. Bij mij gebeurde er een ramp in mijn leven. Nou, dat kan bijvoorbeeld een relatieramp zijn, financiële ramp. Je kind wordt doodziek, een verhuizing naar ver weg land of zoals in Oekraïne, alles wordt weggevaagd. Dat is ramp nummer 1. En dan zijn er heel veel mensen, helaas ik niet, maar er zijn heel veel mensen die daar niet op reageren met een depressie. Weet je, die worden verdrietig of die worden bang. Dat is allemaal volgens mij heel verstandig en heel gezond. Maar ik word dan ook verdrietig en bang. Maar daarna heb ik gecreëerd en onbewust. Dus ik verwijt niemand iets, ook niet mezelf. Daarna heb ik onbewust mijn eigen depressie gecreëerd. Door te zeggen wat ik net zei, namelijk die ramp. In mijn geval was het de verhuizing en nog veel dingen. Daar kan ik wel straks meer over praten. Maar goed, dus die ramp, die eerste ramp. Daarna heb ik dus tegen mezelf gezegd, die ramp is mijn hele leven is kapot. Het komt nooit meer goed en het is allemaal mijn schuld. En als je dat 24 uur per dag en nacht helaas tegen jezelf brult en gilt, dat veroorzaakt een voortdurende extreme stress. En die voortdurende extreme stress, daar kan je lichaam volgens mij niet tegen. Dus dat is krak of boom. En dan gaat er wat verkeerd. Dan kan je niet meer slapen, dan kan je niet meer eten. Dan word je geagiteerd. Geagiteerd betekent dus trillen. Bij mij stuiptrekkingen. Dat is een explosie van huilen en gillen en smeken om hulp. Gevolgd trouwens volgens mij vaak, maar in ieder geval bij mij, door een implosie. De explosie is, het huis staat in brand. Mijn hoofd staat in brand. Mijn leven staat in brand. En de implosie daarna is, het is niet in brand. Het is afgebrand. Het is kapot. Het komt nooit meer goed. Laat maar zitten. Laat me maar zitten. En dan zien mensen dus niet de gillende, huilende François, maar iemand die in bed blijft zitten of op stoel blijft zitten, doodstil, broeden. En dan zeggen mensen, oh, hij is gelukkig stil. Maar dan, dat is de implosie en dat is de echte depressie. Dat is apathie, fatalisme. En dat levert zo'n mentale pijn op, in mijn geval. Ik praat alleen maar over mezelf. Zo'n enorme pijn op dat ik maar, die kan ik maar, denk je dan 100% zeker te weten, die kan ik maar op één manier stoppen. Zelfmoord.
Oh, min ik, ja.
Ja.
Ja, je beschrijft het beeldend. Helemaal aan het begin zei je dat het tussenstation verdriet en angst was.
Ja, dat is volgens mij... Weet je, als er een ramp gebeurt... Ja. Dan is volgens mij verdriet en angst zelfmedelijden en al die dingen. Dat is volgens mij heel... Dat is heel
passend.
Ja, rauw.
Kan
ja.
iedereen overkomen.
Nou, ik zou het zelf aanraden, toch? Niet stoïcijns blijven. Maar pijn doet pijn. Huilen. Dat kan ik ook goed. Maar bij mij helaas, en ik noem het trouwens tegenwoordig depressiegevoelig, dus dat blijf ik tot mijn dood, dus ik moet voorzichtig zijn. Ja. Bij mij gebeurt er dan, in ieder geval nu in dit geval, dit speelt 5 jaar geleden, dan ga ik dat soort gedachten denken. En je kan het drama noemen, of je kan het hysterisch noemen. En nogmaals, ik verwijt niemand iets, ook niet mezelf, maar ik moet het woorden geven en ik moet er niet omheen draaien. Het is hysterisch, dramatisch. Weet je wel, wat Amerikanen noemen catastrophizing.
Ja.
Weet je wel, je bouwt het op. Weet je wel, die depressie heb ik dus echt met die gedachte heb ik steentje voor steentje met cement heb ik die muur om mezelf heen gebouwd. Tot het gewoon pikken donker was.
Maar hoe oud was je toen dit gebeurde?
62.
En kende je dit mechanisme van jezelf al?
Nee.
Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat het gebeurde.
Ja.
Nou doe ik even heel blond. het is denk ik per definitie ook een manier van het organisme om niet kapot te gaan, maar zichzelf nog toch op een of andere manier te handhaven. Het is een overlevingsmodus, niet zo'n prettige.
Ja, nee, dat is zo. Kijk, ik weet niet of ik het duidelijk uitleg zo. Kijk, mijn ego die wilde me beschermen. Maar die wilde me helpen. Maar die hielp me de vernieling in. Weet je, door zo te overdrijven. Weet je, hij wilde me. Weet je, dus dat ik stil bleef zitten. Zodat ik krachten verzamelde. En rustig bleef en zo. Maar die gedachte. Weet je, en mensen zagen dat niet aan me. Want ik bleef stil op de bank zitten. Maar dus broeden en piekeren, extreem piekeren. Maar die gedachten die bleven 24/7, weet je wel, als een soort orkaan door mijn kop heen razen. En die gedachten zeiden ook trouwens, je moet nu moet je de oplossing vinden voor die ramp.
En was dat dan je ego?
Ja, die wilde dat er een oplossing kwam. Weet je, dat ik bleef leven, dat er een oplossing kwam, dat ik verder kon. Maar
wees blij dat je een ego hebt. Want als je niet wil leven, dan houdt het heel snel op.
Ja, oké. Okay. Maar goed, bij mij wilde mijn ego die automatische, dwangmatige gedachte. Daarmee het boek ook, de depressie, de dwangmatige denkziekte. Die bleven dus door mijn kop gieren. Namelijk, weet je, dwangmatig denken. Ik werd gedacht. Je moet nu het probleem oplossen. Maar dat was zo constant en zo extreem. Dat ik in elkaar zakte. Dat
je
ik dus
je
niet
zat meer... stil, maar in je hoofd ging het 200 kilometer per uur.
Ja, want er waren toen problemen waar ik toen, als ik enigszins kalm was gebleven, had ik er iets aan kunnen doen. Maar toen de depressie voorbij was, 2,5 jaar later, min of meer, want het is allemaal een glijdende schaal, toen was het te laat. Weet je, dus...
Te laat voor wat?
Nou, bijvoorbeeld, ik wilde... Ik had een verhuizing en ik had toen nog financieel had ik iets kunnen doen met een optrekje misschien, weet je, in Amsterdam waar ik weg was gegaan. Maar 2,5 jaar later waren de huizenprijzen 10 keer vergroot, het geld was minder waard. En het is allemaal irrationeel.
Nou ja, en als je depressief bent, neemt je oplossingsvermogen natuurlijk niet toe. To put it mildly.
Ja, dat mag je wel zeggen. Want je bent zo verward en zo irrationeel. En in die toestand, kan je geen oplossing vinden. En trouwens, de oplossing die ik vond, was alleen maar... Ik moet, vloek, nu de alles oplossende oplossing vinden. En dat moet nu... En niet over 5 minuten.
Ja, dus je voelt de druk lekker op. Dat
mag je
überhaupt
zeggen,
de stress. Ja.
Ja, en zo vind je natuurlijk nooit de oplossing. Ja.
In de titel van je boek zit het woord ziekte. Voelde je je ziek?
Ja, ik voel, weet je, ik ben zoals iedereen wel eens ziek geweest, maar dit was 1000 keer erger dan elke griep. Weet je, ik heb bijvoorbeeld 2 keer heb ik een enorme helft van mijn hoofd verlammende kiesontsteking gehad. Wat verschrikkelijk pijn deed. Maar goed, dan had ik pillen op een paar keer ervoor. Maar ik kon alleen maar urenlang door de woonkamer ijsberen. Nou, dat was erg. En dat is dan ziek, hè? En griep heb ik ook gehad. Mensen zeggen wel eens van depressie is ziek. En dan denk ik altijd van... aan de ene kant is het, noem ik het geen ziekte. Want ik heb het zelf veroorzaakt. En niemand kan me gaan redden. Dat moet ik allemaal echt zelf doen. Ja. Maar het is veel erger dan in ieder geval alle ziektes die ik heb gehad.
Het is een hele ernstige ziekte.
Oh ja, zoals je wil. Maar goed.
Nou ja, nee, het is een vraag, hè?
Nee, maar je hebt gelijk.
Of is ziek, het heel ziek erg. Bijna als een eufemisme.
Ja, nee, oké, prima. Alleen het woord ziekte in mijn hoofd in ieder geval. Misschien omdat ik echt een Nederlander ben, ondanks die rare voornaam. Ziekte impliceert dat je naar de dokter gaat.
Ja.
Of een psycholoog of een psychiater. En die heeft daar jaren voor gestudeerd. Heel goed. Ik geloof ook in al die mensen. Dat zijn niet allemaal domme mensen. En die gaat je dan helpen. Met of zonder medicijnen, vaak met medicijnen. En dan, Bram, word je beter.
Dat is het medische model.
Klopt. En ik heb 3 psychiaters gehad en een therapeut. En 3 antidepressiva, die maanden duurde. Antidepressiva, antipsychotica, echt emmertjes met pammetjes. Dat iedereen weet wat het is. Ik moet wel even zeggen dat... Als ik die niet had gehad, misschien was het dan nog erger geweest. Maar goed, als je op de mij op de mannen vraagt, heeft het geholpen? Dan zeg ik nee. Maar goed, wat me wel geholpen heeft, ja, ik denk dat er maar 1 iemand je kan redden. Als je een depressie hebt, iedereen, weet je, alle hulp is meegenomen, dus pak alle hulp aan. Maar uiteindelijk moet je, volgens mij, ja, moet ik durf het nou eens te zeggen, klinkt niet zo aardig. Maar goed, weet je, dit is te erg om eromheen te lullen. Je moet het volgens mij zelf willen, in ieder geval.
Jij moest jezelf redden, dat kun je toch zo zeggen?
Ja, mensen worden. Ik zeg het wel vaker en dan zie ik echt mensen denken: je mag niet het woord moeten gebruiken. Maar ik ben bang, je moet niet mensen verwennen met leugentjes. Weet je, wat op de korte termijn zoet smaakt. Je moet ze volgens mij, je kan mensen alleen maar helpen door te zeggen, ja, weet je wel, het mes moet erin. En bij een chirurg moet hij het mes erin zetten of zij. Maar bij een depressie moet je op een paar moment zelf het mes erin zetten. Hoe? Door in de spiegel te kijken, lang in de spiegel te kijken en ja, 100% eerlijk met jezelf te zijn. Maar goed, dat moet je wel kunnen. Hè? Midden in de depressie kan je dat niet. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar je moet het echt zelf doen, in de spiegel kijken, huilen, gillen. Aan jezelf vragen, wat is er aan de hand? Wat wil je? Wat kan je hoop geven? En dat nog een keer doen en nog een keer doen en nog een keer doen.
Maar dat inzicht had je natuurlijk niet toen je er middenin zat.
Nee.
Had jouw levenspartner hoe slecht het ervoor stond met je?
Ja. In het begin natuurlijk niet. Maar die begreep het wel. Mijn vriend is iemand die... We hebben alle encyclopedieën thuis van de hele wereld. Maar goed, hij is natuurlijk ook nu een grote fan van Dr. Google. En hij kan ook volgens mij redelijk goed onderscheiden wat er op Google staat, wat de moeite waard is en wat onzin is. En hij begreep al snel hoe erg het was. Op een bepaald moment lag ik overdag met mijn kleren aan in bed te shaken en te huilen. Ik denk wel dat hij toen begreep.
Ja, je had dus wel ook allemaal lichamelijke verschijnselen.
Ja, ik was toen geagiteerd. Dat was die explosie, weet je, waar ik net over had. Het was echt... ik had stuiptrekkingen. En nu begrijp ik pas dat het gewoon al die mentale spanningen waren die mij blijkbaar mijn lichaam afreageerde of zo met...
Maar kon je nog iets waarnemen aan je lichaam? Want je zegt, ik had die dwangmatige denkpatronen. Maar was je nog bewust van wat er in je lichaam gebeurde?
Ik wist wel wat er met me gebeurde toen. Ik wist ook wel dat ik in bed lag. Maar dit ging allemaal automatisch. Hè? Weet je, normaal ga ik niet met mijn kleren in bed liggen. Helemaal niet overdag. En stuipstrekkingen doe ik ook niet. En huilen, dat doe ik wel eens, maar ook niet de hele tijd.
Klinkt vooral heel eng. Ja, ik vind het heel eng en het lijkt me voor Ruud ook heel eng.
Ja, mijn vriend Ruud vond het inderdaad. Mijn vriend Ruud is volgens over het algemeen veel kalmer dan ik. Ik zag aan hem dat hij zich wezenloos schrok. En trouwens, toen werd ik ongeveer 3 seconden wakker. 3 seconden dus, hè. Dat ik naar hem keek en dat ik tranen in zijn ogen zag, wat ik nog nooit daarvoor en sindsdien nooit meer gezien heb. Toen dacht ik, vloek.
Ja.
Wat ben ik mee bezig? Maar goed, dat waren die 3 seconden. Hè. Daarna was ik weer helemaal de weg kwijt.
Maar je was je even bewust van wat hij waarnam?
Ja.
Heel kort.
Heel kort. Maar goed, het was toch maar een wake-up call van 3 seconden.
Ja.
Maar toch.
Hey, en hoe snel verliep het, zeg maar, dat je erin stort? Ging dat in dagen, weken, maanden?
Weken. Het ging heel snel. Het had allemaal oorzaken, namelijk de verhuizing. Dat ik mijn werk miste, mijn inkomsten miste, mijn vrienden miste, mijn dagstructuur miste, dat ik me nuttig voelde miste. Kortom, mijn leven miste, mijn identiteit miste. Dus en toen kreeg ik steeds meer pillen en slaapmiddelen bovendien ook nog. Ik woonde toen op het platteland nog steeds. Toen werd er 's nachts ingebroken. Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond, in het centrum, nooit ingebroken. En ik verhuis naar het platteland, naar een klein lief dorpje, werd ingebroken. En toen, maar goed, dat was dus niet de oorzaak, dat was de aanleiding. Dat was, weet je wel, dus begrijp je, het was de laatste druppel van de. Maar de emmer was al helemaal vol. Maar dat was toen ging de emmer. Vloeide over, die keeper erom, die ontplofte. En toen kon ik helemaal niet meer slapen.
Ja. Onmogelijke vraag, maar ik stel hem toch. Had dit nou ook kunnen gebeuren zonder die ingrijpende veranderingen in je leven? Dus als je nou in Amsterdam was blijven wonen, was het je dan bespaard gebleven? Of is het iets wat ligt te gisten?
Nee, dit, ik denk echt, nee, dit, ja, weet je, ik ben nooit depressief geweest. Ik ben geen vrolijke Frans trouwens. Maar goed, ik wil graag iemand tegenkomen die dat wel is. Maar goed, ik ben geen vrolijke Frans. Maar weet je, ik heb hiervoor heb ik een boek geschreven, 50 manieren waarop ik mijn leven verpeste. Dus ik weet wat ik fout doe. Maar goed, dat is ook weer kan je ook positief uitleggen. Dan kan je leven verbeteren. Maar dit was echt cumulatief, weet je. Dus en verhuizen. De dingen die ik net opdoemde. En trouwens, vier jaar nul inkomsten hebben. Ja, ik dacht, ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Maar toen het me gebeurde, toen dacht ik, dat kan wel. Maar dat kan ik niet tegen. En ik woonde heel mooi op de Keizersgracht, weet je wel. En toen ik er woonde, weet je, als mensen zeiden, waar woon je? Dan zei ik altijd van, ja, ik woon in het centrum. En dan zeiden ze, waar dan? Zeg ik, nou, ergens bij het Rembrandtplein. Dus ik denk dat ik geen opschepper ben wat dat betreft. Maar toen ik eenmaal het miste, toen klapte echt mijn kop open. En toen dacht ik, toen miste ik dus. Klinkt niet echt, ik schaam me een beetje. Maar toen miste ik enorm, blijkbaar, ja, die status.
Maar er is toch niks voor, waarom zou je daarvoor schamen?
Nou ja, omdat ik wil graag iemand zijn die niet zijn zelfwaarde ontleent aan waar ik woon.
Maar ja, als je heel erg kan genieten van op de Keizersgracht wonen, of sterker nog, je hebt het niet eens door tot je er weg bent en je dan
klopt
bedenkt hoe fijn het daar was.
Klopt. Nee, ja, je hebt gelijk. Maar we hadden echt. We hebben daar heel lang. We hebben heel lang naar het huis gezocht. We hebben er heel lang gewoond. Niet voor niks. Want het was echt. En het is nog steeds. Het staat gewoon nog steeds. Het was echt. En we hadden het ook helemaal verbouwd. En daar een beetje helemaal gemaakt zoals we wilden. En ja, het was echt geweldig.
Nou, dat kan toch?
Ja.
Maar in ouderwets psychiatrisch jargon moeten we dan constateren dat het een reactieve depressie was.
Ja. Trouwens.
Dus het zit niet zo, zeg maar, in je systeem dat je al toen je 15 of 20 was een keer depressief bent geweest en 10 jaar later nog eens.
Nee, maar hoe noem je die dan?
Endogeen. Dus ja. meer van binnenuit. Dus meer gerelateerd aan een soort aanleg.
Ja, ik ga nu heel vervelend zijn. Ik geloof daar niet zo in.
Nou, ik vind het hartstikke leuk. Waarom, wat denk jij dan?
Nou, ik denk echt dat, weet je, alles in het leven heeft oorzaken en gevolgen.
Ja.
En het kan inderdaad, weet je wel, een levenslang je minder waardig voelen. Dat kan het zijn. Of een jeugdtrauma, dat kan het ook zijn. Ja. In mijn geval was het dus iets meer maanden.
Een acute verandering.
Ja, aan veranderingen. Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Maar goed, Weet je, ik heb verschillende... Nou, ik heb al heel veel gelezen over depressie. En heel veel serieuze boeken zeggen... dat ze daarna, als ze dan mensen spreken die... Weet je wat ik om me heen nog steeds hoor? Het kwam uit de hemel vallen. Ik heb een heerlijke relatie, een heerlijk huis, heerlijke baan. De kinderen zijn super. Ineens was ik depressief. En dan denk ik, lulkoek. Daar geloof ik helemaal niet in. En die serieuze boeken die ik dus las, die zeggen allemaal, als we mensen in therapie dan krijgen, dan vroeg of laat blijkt dan haast altijd dat er niet in de maanden, maar zelfs in de weken voordat de depressie explodeert, dat er dan, weet je wel, duidelijke dingen zijn. Weet je wel, een scheiding of een dood van een ouder of een ziek kind of weet je wel, of een paar van die dingen tegelijk.
Ja, dus dan zeg ik vrij vertaald, omstandigheden heb je altijd nodig.
Ja, het is gewoon oorzaak en gevolg. Weet je wel, niks komt uit de lucht vallen.
Nee, dat geloof ik wel, maar het is wel zo dat het in de ene stamboom meer rondgaat dan in de ander.
Nee, dat ben ik het met je eens.
En was jij belast, zeg maar, vanuit je ouders of grootouders?
Ja, mijn vader is ook depressief geweest. Het is haast komisch. Maar goed, mijn moeder is Frans. En mijn moeder heeft op haar 50ste, zei ze, toen was ik 19, Wim. Mijn vader heette Wim. Mijn moeder zei, Wim, ik wil terug naar Frankrijk. Mm-hmm. En toen zijn mijn ouders naar Frankrijk verhuisd. Nou, verhuizingen.
Zelfde. Met je vader depressief?
Ja, maar echt. Maar goed, ik was toen 19. En dan...
Maar ook op oudere leeftijd dus?
Ja, klopt. Op oudere leeftijd. Maar weet je, ik op een 62, hij op zijn 50ste.
Maar dat geldt nog steeds als oudere leeftijd?
Ja, klopt. Nee, maar goed, hij had nog eerder dan ik, heeft hij zijn baan. En zijn land en zijn cultuur en zijn... zijn familie, zijn vrienden, zijn inkomsten heeft hij opgegeven.
Maar vind jij, want je hebt allemaal therapie gehad, vind je het dan te zweverig als ik zeg misschien dat er een blauwdruk...
Nee, vind ik niet te zweverig. Nee, klopt. Nee. Kijk, mijn vader... Maar goed, dan doe ik het, dan zeg ik, weet je, dan zeggen mensen genen, dan denk ik, oké. Maar ik denk dan eerder aan de manier waarop mijn vader mij opvoedde. Namelijk, zeer cynisch, zeer pessimistisch... Ik probeer het woord nihilistisch te vermijden. Het is een beetje pretentieus, maar mijn vader werkte bij uitgeverij altijd. En was denk ik, zoals het heet, iemand die intelligent was en boeken las. En die zeer behoorlijk negatief was. En zo ben ik opgevoed.
Ja. En dat van die 50 manieren waarop jij je leven verpest, dat hij er 45 al gedicteerd.
Klopt. Klopt, maar goed, in tegenstelling tot mijn vader ben ik op een paar moment toch wel eerder bewust geworden en gedacht, hoe zit dat nou? Want ik wil me niet kut voelen, sorry. Ik wil me redelijk voelen. En toen ben ik gaan nadenken en gelezen. Toen merkte ik gewoon dat ik maar één vijand had. Namelijk François de Waal.
Ja. Maar nu kom ik er nog even terug. Want jij zei net vrij ferm, zonder al die veranderingen was het me wellicht bespaard gebleven. De tegenstelling is dat als je niet op deze manier was grootgebracht, was het je wellicht ook bespaard gebleven.
Klopt.
He, dus hoe je gebakken bent,
ja,
telt het dan natuurlijk wel mee.
Nee,
hoe
klopt. Als je aanleg hebt,
ja,
dat schrijf ik denk ik ook ergens. Als je aanleg hebt, dat zegt Martin Seligman, weet je, de grote psycholoog. Die zegt, als je aanleg hebt tot pessimisme... Weet je, dus dat is die eerste ramp, weet je. Dus de eerste ramp, we hebben allemaal ramp in ons leven. Maar als je aanleg hebt tot pessimisme, weet je, cynisme, alles negatief uitleggen, dan moet je oppassen. Ja. Weet je, dan, en die aanleg heb ik, van mijn vader onder meer. Maar goed, weet je, moet luisteren, ik ben iets ouder dan jij. Als je ik las Gerard Reven, W.F. Hermans, en bijvoorbeeld Céline en Sartre, dan word je alleen maar bevestigd in een pikzwart wereldbeeld.
Ja, ook allemaal geen vrolijke jongens.
Nee. Mensen zeggen dan pessimisme. Maar goed, ik dacht in ieder geval toen, pessimisme, realisme.
Realisme.
Niet eromheen zeiken, weet je wel. Hou op met de goed nieuws show, want het is onzin en het is leugens. Maar goed, de waarheid. Ik kom op het woord balans, Bram.
Dat doen we later. je raakt in korte tijd, weken zeg je, raak je uit balans. Je bent daar op het platteland.
geheel.
Ja, en wat gingen jullie doen? Wie belde Ruud of wie belde François? Of wat?
Nee, ik belde niet. Ik was gewoon een bordje pap.
Ja.
Wat Ruud deed, gelukkig. Maar goed, ik heb nu even een gedachte aan mensen die alleen zijn.
Ja.
Oké, maar goed, ik was gelukkig niet alleen. Ik had bovendien een geweldige vriend, nog steeds, godzijdank. Die belde de huisarts, weet je, dat heette de eerste whatever. Hè?
Ja.
De eerste, en de huisarts kwam. Maar goed, dat is misschien een van de voordelen van het platteland. Dat weet ik niet. Maar
de huisarts kwam langs.
Die kwam langs.
Ja.
En die zag me. Ik heb hem geregistreerd trouwens hoor. En die zei, dat is niet trouwens wat hij zei. Hij zei tegen Ruud, nu meteen naar het ziekenhuis. En we hebben een auto. Dus Ruud bracht mij meteen naar het ziekenhuis. En daar kreeg ik meteen een psychiater. Of eerst een psychiatrisch verpleegkundige. En toen een psychiater. En toen een therapeut. Die gaven, meteen werd het antidepressivum veranderd en kreeg ik antipsychotica.
Ook een voordeel van het platteland, de tempo.
Ja.
Toch?
Ja, ik weet, dit is me in de stad nog nooit overkomen. Maar is het in de stad langzamer?
Nou, de continuïteit ontbreekt vaak. Dus iedereen kan natuurlijk naar spoedeisende hulp gaan op verwijzing van de huisarts. Maar hoe daar dan wordt geacteerd, heeft natuurlijk echt wel te maken met beschikbaarheid van mensen,
ja,
van zorgprofessionals.
Ja, nee, maar goed, dat ging toen inderdaad heel makkelijk. Dus ik was een uur later in het ziekenhuis in Terneuzen. want we spreken over Zeeuws-Vlaanderen. En daar kreeg ik al die mensen die het ontzettend goed met me meenden.
Ja.
En die vooral spraken over pillen en over praten.
Ja. Nog even terug naar alleen. Je zei een belangrijk bijzinnetje. Had je het overleefd zonder Ruud?
Nou, kijk. Ik ga nu meteen onaardige dingen zeggen over mezelf. Kijk. Ik heb 2,5 jaar. Heb ik echt vrijwel dagelijks zelfmoordgedachten gehad.
Mm-hmm.
En. Hoe zal ik het zeggen? Ruud, mijn vriend, zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. Dus er was in mijn hoofd iets. Dit, François, dit mag je niet doen.
Voor Ruud?
Nee. Maar goed, ik ben ook een lafaard. Dus ik weet niet of ik het met Ruud of zonder Ruud wel gedaan had. Maar
de hulp was er misschien helemaal niet gekomen. Dus
klopt. Dat
je had
kan.
Er dagen, weken,
ja,
maanden.
Ja, klopt. Nee, heb je gelijk in. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Heb je gelijk in. Ik lag gewoon, ik lag gewoon in bed te verpieteren. En ik had de telefoon absoluut niet gepakt.
Nee. En die antipsychotica, als voormalig psychiater denk ik, die helpen misschien in die situatie toch wel een beetje om het te dempen. Je geneest er niet door, maar.
Ik had olanzapine.
Weet je rustig van of niet?
I don't know. Maar goed, ik bleef. Maar goed, het kan best zijn dat ik onrustig was. Van 0 tot 10 ik was 9 of zo. Mm. En dat ik een 8 werd. Maar ik geloof. Wat mensen zagen en wat ik ervoer was 8 dan misschien. Maar ik bleef gewoon zeer, zeer onrustig en geagiteerd.
Ja, dan ben je dus. Ja, dan ben je ver heen. Want de meeste mensen, als ik jou nu wat olanzapine zou voeren, dan
weet ik.
Ga je flink onderuit. Want het is echt geen vitamine C. Ja, dat is een stevig middel.
Nou, dat is wel grappig. Dat zei mijn therapeut ook. Die trouwens, de 2,5 jaar was ik bij hem. En die zei op een paar moment, gebruik je nog steeds antipsychotica? En die heeft dus. En nogmaals, ik verwijt ook de psychiater niet die me dat gaf. Die bedoelde dat zeker goed. Maar door die therapeut. Want ik had ook regelmatig contact met de psychiater. Die trouwens dus niet praattherapie deed. Maar en toen zei ik dus tegen de psychiater met een piepklein stemmetje. Hoe heet ik het weer? Nou, de therapeut die twijfelt of ik dat nog wel nodig heb. En toen die stopte er trouwens meteen mee. En maar goed, die therapeut zei letterlijk wat jij zei. Namelijk, als ik zo'n pilletje neem, dan ben ik gewoon. Weet je, buiten Westen.
Ja.
Goed, maar op mij, misschien was. Ja, ik denk wel dat ik dan iets minder geagiteerd was door de olanzapine. Maar.
Nee, maar toen je stopte, merkte je ook niet een heel groot verschil. Je kwam niet ineens weer geweldig tot leven.
Nee. Ik heb toen. Nee. Tenminste, ik heb het in ieder geval niet gemerkt.
Hm. Hadden ze nou, onmogelijke vraag hoor, maar hadden ze de medicatie over kunnen slaan in dit proces? Heeft het bijgedragen aan je herstel? Of zeg je nou, het herstel is onafhankelijk van medicatie geweest?
Ja, nou goed, dat is een goede vraag, maar ik weet daar het antwoord niet op. Dat zou ook wel eigenwijs en pretentieus zijn, want ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet, maar ik heb wel heel veel last van de bijwerkingen gehad. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Ik ben volgens mij heel gezond. Altijd mijn best gedaan. Een beetje met sporten en goed eten, een heleboel. Ik heb dus emmers met die pillen genomen. En op een bepaald moment moest ik naar de cardioloog. En toen ben ik al die bijwerkingen een paar pagassen gaan zien, weet je wel. En toen stond er dus bij de antipsychotica, ja, een mogelijke bijwerking slecht voor je hart. Bij antidepressiva, alle drie, stond er mogelijke bijwerking slecht voor je hart. En bij die pammetjes, dat is ook niet goed voor je hart. En toen dacht ik wel, fuck, dankjewel. Maar goed, met mijn hart is het goed gekomen.
Maar proefde je nog wel verschil tussen de smaakjes? Want je hebt het over drie soorten middelen. Het was allemaal niks. Of het was allemaal hetzelfde.
Maar goed, weet je, doordat ik ze natuurlijk tegelijk gebruikte, was het natuurlijk ook... Dat kon ik niet. Maar goed, ik slikte ze redelijk. Ik was echt een plumpudding. Dus ik, weet je, ik weet zelfs niet hoe ik het deed. Ik denk dat Ruud ze naast mijn bord legde of zo. Ver heen. Dat is het beste.
Ja. Zoals het beroemde depressieboek van de Kuiper. Psychiater professor Piet Kuiper heette.
Klopt.
Mega hit, 30 jaar geleden.
Klopt.
40 jaar geleden.
En toen te gast bij Van Dis.
Precies.
Ja, dat weet ik nog.
Ja. Even over die therapeut. Hè? Wat deed hij? Wat weet je daar nog van? Of?
Nou ja, wat ik eerst moet zeggen trouwens, is dat hij, net als trouwens heel veel, net als mijn huisarts en net als andere mensen die me hielpen, dat waren allemaal Vlamingen. Daar bedoel ik alleen maar mee dat dat gaf me ook nog een, allemaal deden ze hun best, maar dat gaf me ook weer een gevoel van waar ben ik, weet je wel? Maar goed.
Nog verder van Amsterdam.
Ja, precies. Ja. Weet je, ik ben in een ander land. Wat deed de therapeut? Het was heel onregelmatig. Die stelde me vragen. En ja, ik antwoordde daarop. Maar goed, weet je, niet onaardig zijn, maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld merkte is dat ik had wel aardig contact met hem, maar dat er. Dat als ik in de ruimte kwam met hem, dan, en het klinkt haast mystiek, was het een hele, hele zware sfeer. En toen kwam ik erachter dat de jonge dame die voor mij altijd zat, dat was gewoon nog veel erger dan ik. En ik zag ook aan hem dat hij daar gewoon redelijk kapot van was.
Hij was nog aangedaan van de vorige als hij met jou in gesprek ging.
Ja, en waarschijnlijk terecht. En ik denk dat hij met mij, weet je, ik ben een ouder dan hij weet ik niet waarom, maar dat die met en dat begrijp ik ook wel, dat hij met mij een gesprek met mij zag als van nou, weet je, dan kan ik weet je, zoals nu jou met jou, weet je, kan ik gewoon een redelijk gesprek mee voeren met vraag en antwoord en zo, in plaats van gillen, huilen en zo. En toen merkte ik ook trouwens dat hij al vlug dacht en min of meer uitsprak van, weet je wel, het gaat wel beter met je, hè? En ik begreep dat nooit, maar tot ik begreep dat er gewoon een lange rij mensen achter mij stond te wachten. En toen dacht ik, oké. En die mensen die het misschien hadden, het nog meer nodig dan ik. Ja. Dat geloof ik meteen. Ja. Misbruik en weet ik veel, weet je wel. Dus alcoholisme.
Maar zeg je nou eigenlijk dat je het gevoel had dat je een beetje moest opschieten?
Ja. Ja, ja. Maar zonder kwaadaardigheid, weet je wel.
Maar je kan dat gevoel krijgen, los van of het terecht of onterecht is.
Ja, ik denk ook dat hij mij niet zo, weet je wel. Ik denk wel, ik was heel eerlijk, maar ik denk wel dat hij dacht, die meneer die, weet je wel, ik denk dat hij me gegoogeld had, die heeft er zelfs een boekje over geschreven, die meneer die is niet stom, die begrijpt, of die is een soort enigszins, een beetje zelfinzicht, Dat denk ik althans. Zo van die meneer, dat gaat in me lukken. Die heeft bovendien een partner.
Maar heeft hij het dan niet onderschat, stiekem?
Ja, maar goed, dan komt natuurlijk de vraag die ik mezelf stel. Namelijk, wat had hij dan moeten doen?
Geen idee.
Want ik ben geen therapeut.
Nee.
Weet je
maar
wel?
Welk type contact met een hulpverlener had jou kunnen helpen?
Ja.
Of was dit het maximaal haalbare?
Nou, er is iemand die ooit gezegd heeft, een deskundige die zegt, die zei, een hele goede vraag, die zei, weet je wel, wat had je dan nodig?
Ja.
En maar goed, nu denk ik wat ik nodig had misschien, is iemand eigenlijk een ervaringsdeskundige, lijkt mij, die zei, je voelt dit, hè? En dan had ik, weet je, dan had ik iemand gehad die begreep dat ik dood wilde. Maar echt begrepen. Mm-hmm. En dus dat die krankzinnige pijn herkende. En weet je wel, hoe heet het ook weer? Weet je, gedeelde smart, weet je wel, is smart.
Ja.
En ook een soort houding van vertel maar. En ik weet het antwoord ook niet. Weet je, dus al die deskundigen die kwamen toch op mij af van we gaan het fixen. Weet je wel?
Ook een beetje top-down bejegening.
Ja. Ja, nou, maar ja, wij hebben de boeken gelezen en dat hebben ze trouwens ook. En wij gaan dit fixen. En met goede adviezen en dit en zus en zo. En kijk, ik voelde me vreselijk eenzaam. Want ik dacht ook trouwens, dat komt erbij. Ik dacht, ik ben, weet je, wat ik denk. Dus die gedachten, die zijn gewoon totaal gestoord. En dat heeft nog nooit iemand op de hele wereld eerder gedacht dan ik. Ik ben de enige.
Er komt
idioot.
Het absolute weer terug, hè?
Ja, ja zeker. Ja, ja. Ik ben de enige die dit ooit. En ik hoorde wel eens van andere mensen met depressie. Maar ik dacht altijd zeker te weten. Nee, wat mij overkomen is dat is nog nooit iemand overkomen. Hopelijk mag je mag nu even lachen. Dat is erger dan in een concentratiekamp. Dat is het allerergste.
Absoluter kan je niet denken.
Zou je denken.
Ja, je verzint het ergste en dan zeg je het is nog erger.
Ja, ja. Klopt. En ik had graag. Tenminste, ik denk dat een ervaringsdeskundige, misschien zelfs een therapeut die ook de ervaringsdeskundige is, dat weet ik allemaal niet, maar weet je, allemaal is goed. Die me een gevoel had gegeven van. Weet je, dit is wat jij denkt.
Ja, maar je verlangen was dan denk ik niet naar een ervaringsdeskundige, maar naar je begrepen voelen.
Absoluut.
Door wie dan ook.
Zeker.
Als hij of zij het maar begrijpt.
Klopt. En ja, begrijpt, schuine streep, enigszins aanvoelt.
Beet begrijpt.
Ja, ja. En denkt en zegt ook tegen en zegt en het dan meent van, ja, weet je, dit hoort erbij. Dit heb je gewoon. Dit is je weet je wel, dit hoort erbij. Je bent namelijk depressief.
En die, wat deed die therapeut? Deed die cognitieve therapie? Of deed ja. die,
goed,
dat kreeg je ook uitgelegd als model?
Ja, maar ook EMDR en ook meditatie. En ik heb toen een keer, maar het is een beetje diffuus. Want toen toen het allemaal mislukte, heb ik op aanraden van iemand heb ik in Leiden een second opinion aangevraagd. En die zeiden toen. Toen had ik alles uitgelegd aan een psychiater, maar aan een, hoe noem je dat, een assistent?
Psychiater in opleiding. Een AGO, assistent geneeskunde in opleiding.
Ja, dus een jong iemand, ja. Drie keer. En die zei toen, je moet cognitieve therapie doen. Dus ik kwam terug met het papier, je moet cognitieve therapie doen. En toen zei mijn therapeut, nou, wacht, dat doen we. Nou, oké. Dus,
kan het eigenlijk? Want cognitieve therapie is eigenlijk gericht op rationeler leren denken. Dus jij denkt, slechter kan het niet worden. Mm-hmm. De cognitieve therapeut gaat jou uitleggen dat het wel degelijk nog slechter kan.
Mm-hmm.
Maar kan je. Jij munt het als een dwangmatige denkziekte.
Ja.
Kan je er dan nog uitdenken?
Nou, ik denk dat als je echt midden in een depressie zit,
ja.
dan dit klinkt vast fatalistisch misschien, maar dan is een heel belangrijk aspect geduld.
Ja.
Ja. En ik kan me voorstellen als je therapeut bent en ook psychiater, dat je denkt geduld. Ja, geduld. Nee, sorry, we moeten verder. Er staat een rij te wachten. We moeten met deze. En ik ben opgeleid om mensen te genezen. We moeten verder.
Ja.
Maar ik denk dat je, als je midden in de depressie zit, ik noem dat zelf de Catch-22-periode, dan ben je van God los. Hoe meer mensen zich met je bemoeien, hoe slechter het met je gaat. Het werkt averechts. Het enige wat je moet hebben, denk ik, is een soort liefde. Weet je wel, namelijk iemand die gewoon je tijd en aandacht geeft en je hand vasthoudt en een kopje thee maakt.
Dus je kon het beste thuis zijn, want daar had je Rutte en die boot had.
Ja, precies. In mijn geval een warme chocola.
Ja.
En gloeiend heet en meer zoet. En die ik dan als een soort medicijn opslurpte. En me niet beter voelde, maar dan toch... Dan voelde ik dat hij... Want daar hou ik van. En dat hij dan aan mij gedacht had. En gedacht, hoe kan ik François iets geven? En dat gaf hij me dan. En dan voelde ik me... Ja, en dan vroeg ik wel eens van, ga even naast me zitten op de bank. Want ik zat altijd op hetzelfde klote stukje van de bank aan het eind. En dan zei ik wel eens tegen hem, als ik de moed had en de energie, zei ik, ga even naast me zitten. En dan dacht ik wel eens, want hij is echt ook iemand van de goede raadgevingen en dit doen en dat niet doen. Dat. En dan dacht ik altijd wel eens van, je hoeft me niet raad te geven. Dit is het.
Ja.
En dan deed hij een arm om mijn schouder. En dan dacht ik, dit is het. Zonder woorden. En ik noem dat trouwens... en dat kan ik ook uitleggen. Liefde.
Ja.
Dus niet gevoelentjes, maar daadwerkelijk... Ja, om iemand te geven.
Empathie, compassie.
Ja, en je tijd geven.
Emotionele verbinding.
Ja. Ja, want een tijd geven, je tijd geven aan iemand die depressief is niet leuk. Want, nee. Want diegene is, zegt niks of is negatief of moppert of zegt ik wil dood. Nou, leuk.
Het is voor de omgeving ook een heel vermoeiende ziekte.
Ja, en ik denk ook dat je moet oppassen dat die omgeving niet... het is besmettelijk, niet ook depressief wordt of mis de richting ingaat.
Was Ruud niet bang vanwege wat er met zijn moeder was gebeurd?
Ja, hij was bang.
En nam jij dat nog waar?
Nee, maar daar hebben we achteraf wel eens over gepraat.
Ja,
toen was ik alleen maar, uitsluitend met mezelf bezig. Ja. Zo egocentrisch als wat. Je bent dus totaal onverteerbaar voor je omgeving.
Ja, deel van de kwaal natuurlijk. Ja. Je komt niet uit je eigen hoofd.
Klopt. Ik voel me kloten. Ik voel me kloten. Ik wil dood. Et cetera.
Ja.
Ik ben de grootste klootzak. Laat me alsjeblieft gaan. Ik heb hem ook huilend gevraagd om me te helpen met... ik heb hem dus wel gevraagd om me te helpen met zelfmoord. En ik dacht heel laf, als hij me nou helpt, dan weet... Dan
vindt hij het ook goed.
Dan
vindt, zo.
Ja, nee, absoluut.
Instemming.
Heel gemeen misschien, maar ik dacht... Ik dacht in mijn eentje stiekem... Dat is gewoon... Dan kom ik in de hel terecht. Ik geloof niet hoor, maar ik bedoel, overdrachtelijk. Dan kom ik... Dus dat heb ik ook gedaan. En ja, vreselijk.
En je kon het ook niet alleen.
Nou ja, ik liep
eruit stappen.
Ik had fantasieën. Er zit bij ons in de buurt zit er een heel groot kanaal. En een woest kanaal, weet je wel, met woest water. Met een grote, hoe heet het? Grote brug, grote dingen. Ja. Nou, als ik daar vanaf. Dan weet je, en je wil dan dood, dan.
Nou, ging ik van die bruggen dan?
Ja, precies. En ik dacht ook altijd van... En er komen regelmatig enorme boten trouwens. Het is een enorm groot kanaal. Als ik dan, weet je, net voor zo'n enorme zeestomer erin spring... Dan, zoals als ik wil op het laatste moment, dan is het voorbij.
En dat deelde je niet met Ruud?
Nee.
Met een eenzame toestand ook.
Ja.
Laat misschien even naar een iets lichter deel gaan. Wat zette nou de bocht in? Wat heeft er nu toe geleid dat je hier misschien niet als vrolijke Frans, maar toch wel als niet,
levendige Frans,
niet depressieveling zit?
Klopt. Nou, dat is best ingewikkeld, maar wat ik de Catch-22-periode noem, namelijk dat je niet geholpen kan worden, behalve dan gewoon door je hand vast te houden en geduld te hebben. Weet je wel, de tijd heelt alle wonden, daar geloof ik trouwens niet in, maar... Want je moet die tijd die je dan hebt goed gebruiken. Maar er zit wat in. De tijd verandert dingen, weet je wel. En op een bepaald moment, weet je wel, dacht ik wel, blijkbaar, dit kan zo niet langer. Dus je kan het ook noemen dat ik op een bepaald moment verantwoordelijkheid nam, weet je wel.
Mm-hmm.
En daar komt bij dat ik, ik ga nu een vergelijking gebruiken, dat ik heel in de pik zwarte nacht zag ik heel in de verte zag ik een piepklein, zal maar zeggen, een
glimpie licht.
Ja, een fietslampje achter. Ja. En 3 seconden later niet meer trouwens hoor. En maar goed, 3 uur later weer of een dag daarna weer. En dat is trouwens het lampje hoop.
Ja.
Want ik dacht, ik was totaal wanhopig. Ik dacht dus, het komt nooit meer goed. Dat is wanhoop, hè? Het komt nooit meer goed.
Ja.
Maar goed, en dat lampje kwam terug. En toen dacht ik, is er misschien toch een beetje hoop. En toen, weet je, dus de vicieuze cirkel, weet je, die we min of meer al besproken hebben, zonder het te benoemen. Dat veranderde heel erg langzaam, tergend langzaam in een spiraal omhoog. Weet je, dus dan krijg je piep, klein beetje hoop. Nou, dan slaap je misschien een piep klein beetje beter. En dan eet je misschien een piep klein beetje beter. En dan zegt iemand tegen je, goh, ik zie aan je gezicht dat het ietsje beter gaat. En dan dan voel je misschien piep klein beetje beter. En toen nam ik dus wat heel veel mensen met depressie heb ik gemerkt toen ik vrijwilliger was bij de depressievereniging en met depressieve mensen omging. Wat heel veel mensen die depressie hebben niet leuk vinden, namelijk het woord verantwoordelijkheid. En met het woord verantwoordelijkheid bedoel ik niet dat je schuldig bent of dat je schaamte moet hebben of dat ik iets verwijt. Maar dat je op een bepaald moment, en dat is dus de oplossing waar we het over het begin over hadden, dat je op een bepaald moment denkt, ik
ben langzet.
Ja, ik, weet je wel, iedereen, weet je wel, ik zit niet aan de, ik zit niet in de achterbank van de auto, ik zit in de achterbak van de auto. Ik ga eerst op de achterbank van de auto zitten. Weet je wel, aan het stuur zit Ruud of de therapeut, daarnaast zit de psychiater en allerlei mensen. En dus ik ga eerst van de achterbak, ga ik naar de achterbank. En dan ga ik aan de bijrijderstoel zitten. Mm-hmm. En op een bepaald moment, en dat is verantwoordelijkheid, denk ik, ga ik sturen.
Zelf sturen.
Maar wel in de eerste versnelling.
Ja.
En dan ga ik naar de tweede versnelling. En dan ga ik met de richting aanwijzen naar links. Of misschien naar rechts.
Ja.
En een beetje remmen misschien.
Ja.
En dan, en ik merkte toen ook dat me goed deed.
Ja. Maar nu nog even terug naar dat moment dat lampje dan 3 seconden oplicht in de verte. Waar komt dat moment vandaan, denk je?
Ja, dat weet ik niet. Dat wist ik het maar. Het is wel zo dat ik op een bepaald moment, ik heb heel lang niet, in de echte depressie, dus die Catch 22 periode, zo noem ik dat, kon ik niet meer lezen. En ik ben een lezer. En ik heb ook, bijvoorbeeld Gerard Reve heeft mijn leven gered. Toen ik jonge homo was, jonge puber. Heeft hij me echt mijn leven. Dus ik heb de in mij zit, boeken kunnen mijn leven redden.
De kracht van het woord.
Ja. En daar heb ik echt geluk mee gehad. Dus toen dacht ik ook, toen heb ik mij weer gedacht, nou, misschien moet ik zijn boek lezen. En toen kon ik, nou ja, heel in het begin heel moeilijk. Dus weet je, bij de derde linia kan ik weer opnieuw beginnen. Maar goed, toen ben ik een beetje gaan lezen. En toen begon ik dus begrijpen dat ik niet de enige was. Dat het wat ik meemaakte was eigenlijk, weet je, zoals griep symptomen heeft depressie ook symptomen. Dus ik ben gewoon een van de hele velen. Nou, dat klinkt vreselijk, maar dat gaf mij een soort troost.
Ja.
Nou, en dan ga je verder lezen en dan begrijp je wat er met je gebeurd is. En toen begon ik zelfs ook aantekeningen te maken. Toen begreep ik het nog beter. Nou, uiteindelijk is er het boek uitgekomen. Dat ik dacht,
en toen kon jij het zelf gaan doen?
Ja.
Schreef je eigenlijk jouw boek al tijdens je herstel?
Nee, toen was het, dat had ik, nee, midden in de depressie kan je niet schrijven. Maar
tijdens het uit het dal klimmen.
Ja, klopt. Ja, en dat heeft ook geholpen. Oh. Ja, maar het is wel zo dat ik daarna heel veel heb moeten schrijven. Want in het begin was het allemaal, nogal warrig en niet zo coherent. Maar dat heeft me enorm geholpen. En ik denk dus ook vaak, hoe kunnen andere mensen die dat bijvoorbeeld niet doen, niet lezen, niet schrijven, hoe doen die dat?
Maar je hoopt toch stiekem dat mensen jouw boek lezen, neem ik aan.
Ja, nee, maar ik heb het alleen maar voor hen geschreven. Echt, het klinkt vreselijk dramatisch, maar andere mensen hebben het trouwens geen, hebben er volgens mij geen.
Maar misschien nou, okay, de omgeving, misschien Ruud. Ja,
ja, de omgeving, daar heb je gelijk in. Ja. En misschien zelfs therapeuten en psychiaters, maar
lotgenoten.
Ja, lotgenoten, maar die moeten wel eerst kunnen lezen. Maar goed, daar gaat de inleiding ook over. Namelijk dat ze, ik weet zeker dat ze denken, hoe kan een boek mij nou redden, weet je wel, houd de gopflikker op. Maar goed, weet je wel, volgens mij is het licht. Want mijn boek gaat ook over, dat is de ondertitel, herstel. Mijn boek gaat ook heel erg over hoe je eruit kan klimmen. En dan bedoel ik eruit kan klimmen door iemand die zelf eruit geklommen is.
Ja. Ja.
Maar goed.
Is het nou, want je hebt veel gelezen, over depressie. Is er nou iets aan te geven van waarom jij denkt dat jouw boek toch nog iets toevoegt? Was het boek wat jij hebt geschreven er niet? Of denk je van, nou ja, maakt mij niet uit, want voor mij was het belangrijk?
Nee. Kijk, ik heb heel veel gelezen. Ik heb eigenlijk, denk ik wel, ongeveer alle Nederlandse boeken gelezen over depressie. Maar ook, weet je, ik lees makkelijk. En ik denk ook wel dat ik een soort onderscheidingsvermogen heb om ja, de betere, interessantere boeken te lezen. En ik vond wel dat heel vooral Nederlandse boeken, maar ook andere uit andere talen, dat die vaak heel, heel voorzichtig en een beetje eromheen. En weet je, zo van, we moeten niemand pijn doen en kwetsen. Weet je wel, terwijl je, ja, je moet de pleister moet je er in één keer aftrekken. En dat is volgens mij wat ik doe. Dus het kan heel confronterend zijn, maar dat is dan maar zo. Want, weet je, zachte heelmeesters en zo. Dat moet. En ik geef denk ik ook, ik denk dat de enige oplossing is dat je het zelf doet. En ik denk ook dat de oplossing is dat je naar je onbewuste negatieve gedachten kijkt. Weet je waar we het over hadden?
Ja.
Daarmee heet het boek ook de dwangmatige denkziekte. Alle mensen met depressie, weet je, want ik heb dus jarenlang met depressieve mensen gesproken, dat wil zeggen geluisterd. Ze hebben allemaal hetzelfde. Namelijk, ze maken zich gek met extreem negatieve gedachten. Ja. En ik ben om met achtergekomen. En dat heeft trouwens, dat is min of meer toch wel de klap. Of de doorslag heeft dat gegeven. Namelijk dat ik om met, en dat kan ik nu heel goed. Dat ik bewust ben elke minuut van die depressieve gedachten. Dus bewust van de onbewuste gedachten.
Je kan jezelf nu eigenlijk doorlopend corrigeren.
Nou ja, corrigeren. Ik zeg dus niet, hey, die gedachte is niet juist.
Mm-hmm.
Dat is meer cognitief. Maar dat is trouwens ook goed. Maar ik heb gemerkt, en dat heet tegenwoordig een heel deftig mindfulness. En het is gewoon wat mij betreft zelfbeheersing of tot 10 tellen. Maar goed, mindfulness. Ook
ACT, Acceptance and Commitment Therapy,
ja,
die hoek.
Ja, allemaal, precies. Allemaal helemaal goed. Maar ik zeg het gewoon in boerenlullen Nederlands. Namelijk, hey. Dus uitsluitend observeren. Dus niet zeggen, hey, die gedachte 1-1 is niet 3, maar 2. Stommert. Nee. Er is een gedachte die zegt 1-1 is 3. Weet je, dus mijn hele leven is kapot. Blah, 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 blah. En de gedachte 1-1 is 3. Weet je, dat totaal onlogisch, irrationeel. En dan denk ik, hey, 1-1 is 3. Ha, dat is grappig. Verder niks.
Ja.
En dat doe ik wel heel vaak per dag. Hè? Want ze komen nog steeds terug, maar ik ben nu vrolijk met jou in gesprek en ik had straks ook een leuk gesprek. Weet je wat? Dat is die gedachte, die radio, zal ik maar zeggen, die kan je niet uitzetten. En dat kan niemand trouwens, alleen bij een depressie is het extreem negatief. Bij de meeste mensen is het gewoon negatief. Je kan die radio niet uitzetten. Je moet gewoon denken, namelijk de waarheid, hoe het is. Namelijk, hey, radio staat aan en die komt weer met onbewust, dus dwangmatig, met zo van, je kan niks, je bent een lul, wat heb je nou van je leven gemaakt, nou ja, et cetera, et cetera.
Het is een plaat die wordt opgezet, maar ik ben niet mijn gedachte, hè? Dat is het.
Klopt, dat is hem.
In ultimo, ik ben niet mijn
absoluut
gedachte.
Ja, ja, bijvoorbeeld een van mijn favoriete schrijvers, Eckhart Tolle, die wel heel erg bekend is, die heeft een paar boeken geschreven, twee hele bekende, en eigenlijk is dit de enige essentie van zijn boeken. Die trouwens allebei geniaal zijn. Maar dit is wat hij herhaalt in duizend kleuren.
Ja.
En maten en geuren. Maar dit is wat hij zegt. Wat zei je ook alweer?
Ik ben niet mijn gedachten.
Ik ben niet mijn gedachten. Ja. Want wie ben ik dan wel? Namelijk de observator. De verstandige, weet je, wijze, volwassen François. Die luistert observeert de kinderachtige, angstige, overdreven. Ik ben een debiel. Mijn leven is kapot. En
dat is allemaal oordeel.
Ja.
Ja.
En niet veroordelen. Niet, weet je wel, niet boos worden.
Het is ook de non-dualiteit. Hè?
Ja, dat daar weet ik niet zoveel vanaf.
Nou, dat is je nieuwe huiswerk, denk ik.
Oké.
Okay. Ja, er zijn ook hele goede boeken over.
Wat is het beste?
Nou, dat hangt een beetje van de kwaal af, maar... Ja,
depressie is de kwaal.
Er is heel veel over te vinden. Het is bijvoorbeeld in de verslavingszorg. Harold Langerveld heeft recent een heel mooi boek geschreven over verslaving als kans.
Dus Harold met een H?
Arold.
Arold, zonder
verslaving
H.
Als kans.
Ja. Verslaving als kans, oké. Okay.
Kijk daar maar eens naar.
Is goed.
Het is namelijk ook, denk ik, wel aardig om niet per se alleen maar naar depressie te kijken, maar ook naar de parallellen met andere ernstige levensbedreigende mentale gesteldheden.
Nou, trouwens, ik denk dat, klinkt vreselijk pretentieus, maar ik denk dat psychose en anorexia en perfectionisme en heel veel van die dingen allemaal dwangmatige denkziektes zijn.
Ja, we zijn het eens. Nog één vraag, François. Is er nu nog iets waar je in het dagelijks leven op moet letten om hier niet opnieuw te belanden? Is er een voorzorgprotocol? Is er...
Ja, voorzichtiger zijn met de dingen waar ik over gestruikeld ben. Niet gestruikeld, maar in het ravijn ben gevallen. Namelijk ineens verhuizen.
Niet hele grote veranderingen.
Ja, nou ja, hele grote veranderingen, oké. Okay, maar dan dat zeer... voorzichtiger, weet je wel. Wel, dus, maar goed, Ruud en ik hebben daar best over nagedacht. Maar goed, ik moet daar nog voorzichtiger mee omgaan.
Ja.
Weet je, met pensioen gaan, pas na de hand begreep ik dat in Amerika hebben levensverzekeringsmaatschappijen die veel met pensioen te maken hebben, die hebben gewoon een grafiek dat er is gewoon een substantieel deel van vooral mannen die gewoon maanden na hun pensioen...
Het loodje leggen. Ja, nee, dat klopt.
Maar dat wist je, maar dat wist ik niet.
Nee, de AOW was heel goed betaalbaar in de beginjaren. Omdat de meeste mensen vlak na het einde van hun arbeidscarrière toch verscheiden. Ja.
Dat wist ik niet trouwens. Maar ja. En vrouwen die werken natuurlijk sindsdien ook. En dan... weet je wel, iedereen zit altijd te zeiken over zijn werk. Ik ook. Maar er is één ding erger dan klotenwerk. Dat is namelijk...
Geen werk.
Geen klotenwerk.
Ja. Exact. En,
ja, maar goed, weet je wel, als je klotenwerk hebt, dan denk je alleen maar van, hoe kan ik in hemelsnaam afkomen van het klotenwerk? En ik moet nu denken, weet je wel, dit heeft allemaal nadelen, maar pas op. Ja. Pas op, het kan nog erger.
Ja. Balans.
Yes.
Oké, okay, dankjewel. Nog één keer de teaser. Lees Depressie, de dwangmatige denkziekte van François de Waal. Dankjewel.